interne keuken.
Christine van den Holen.
Goedemiddag.
Ondertussen stil aan wel, ja. Christine, je hebt een prachtig boek geschreven. Een boek waarvan je hoopt dat je het nooit zou moeten lezen.
Nee, klopt. Ja, of misschien net wel.
Ja, of misschien net wel.
Al die mensen rondom u toch.
Precies. Hey? Want het boek heet Het rouwt in jou. En het gaat over het verlies van een kind.
Klopt.
Koen heeft kinderen, ik heb kinderen. Het is, als ik één horrorscenario zou moeten bedenken in mijn leven, één ding dat mij niet mag overkomen.
Ja. De kinderen voor jou.
Dat is het cliché ook, hè? Ouders mogen hun kinderen niet begraven.
Nee.
Ja. Jij bent, jou is het wel overkomen, hè?
Ja.
Daarom heb je dat boek ook geschreven. Je bent bezieler van het Berrefonds, heet dat? Berre is jouw zoontje.
Ja, hij is 12 jaar geleden overleden. 3 maanden na zijn geboorte eigenlijk, aan een genetische afwijking. En ja, er is toen wel een hele andere wereld voor mij opengegaan. Een wereld die ik niet kende en die heel donker was en waar je je heel eenzaam in voelt. En ik werkte op dat moment als vroedvrouw. Dus ik stond ineens langs een andere kant en je ziet heel andere dingen.
Ah ja, daarvoor had je dat als vroedvrouw waarschijnlijk ook al wel eens meegemaakt?
Ja, regelmatig.
Dat er bij bevallingen iets misgaat?
Ja, bijvoorbeeld. En dan, je kunt empathisch zijn.
Ja.
En je krijgt daar een stuk opleiding in. Natuurlijk, iedereen is anders. Dus
ik
deed geen hele rare dingen. Dat ben ik mij van bewust, zeker niet. Maar toch, het is toch helemaal anders om langs de andere kant een keer te staan.
Ja.
En om te beseffen welke dingen die er gedaan worden veel impact hebben, welke dingen het niet. Welke dingen er misschien nog beter kunnen.
Dat dus ergens op de flap van het boek staat ook, dit is het boek dat we zelf hadden willen lezen.
Ja.
Hadden willen hebben al die tijd. En je zei het er net al, het is ook interessant voor de mensen die het niet overkomt. Want ik ben eens beginnen rondkijken in mijn vriendenkring, kennissenkring.
Ja.
Het komt verbluffend veel voor. Ik denk dat ik makkelijk meer dan 10 mensen ken die een kind verloren hebben.
Als je echt begint te zoeken, is het eigenlijk echt gek. En nochtans is het niet heel vaak bespreekbaar. Ik vind niet dat het nog echt taboe is, want ik denk de afgelopen 10 jaar is er veel, wordt het heel vaak ook besproken en is het meer. Maar toch, het is nog altijd heel onhandig om ermee om te gaan.
Ja, dat is wel het woord, hè? De totale onmacht.
Ja.
Van wat moet je in hemelsnaam vooral niet zeggen of doen?
Ja, want die nietjes zijn natuurlijk wel de dingen die heel hard blijven hangen. Dus die nietjes moeten belletjes worden.
Hoe bedoel je dat?
Zo, de one-liners die goed bedoeld zijn en waar dan mensen troost mee proberen te geven, zijn vaak de one-liners die u in uw bed laten liggen.
Ja.
En die u niet naar het feestje laten gaan. Ja.
Ergens halverwege in het boek. Het is een heel mooi boek omdat jullie echt jullie best hebben gedaan om het leesbaar te houden. He, want het is het droefste der allerdroefste onderwerpen.
Ja.
Maar ergens halverwege in het midden staat er een goed bedoelde uitspraak, een bingo.
Ja. Ja.
Waarvan jullie zeggen, die heb ik echt 100 keer gehoord.
Die moest erin. Dat was echt, het was dat boek met bingo of anders geen boek.
Wat zijn zo de zinnetjes?
Van die klassiekers, zeggen ze nog jong. Hè. Je hebt nog andere kinderen. Ik weet waar dat is, verdriet hebben. Mijn kat is vorige week overleden.
Nee.
Ja, jawel. Ja. Ja, en je zou denken, dat bestaat niet. Dat bestaat dus echt wel. Is het niet een kat, dan is het een duif of iets anders. Maar dat bestaat dus wel.
Zou dat vroeg of laat een plaats moeten geven?
Ja, je moet een plaats geven, je moet nu en je moet verder. Goh, ik zou dat niet overleven, zeg. Hè? Het probleem is, je moet wel. Hè? Het is ofwel van de brug springen, ergens tegenrijden of proberen te stappen richting waar dat je naartoe moet in de toekomst van je leven. Dus je hebt niet veel keuze. En mensen bedoelen dat heel goed. Of toch, daar komt het toch vanuit dat mensen dat goed bedoelen. Maar het gaat wel volledig voorbij aan het feit dat je erkenning geeft aan verdriet.
Maar wat zeg je?
Ja, wat zeg je?
Ik ben nog nooit een kind verloren, maar ik heb al wel eens tegenover mensen gestaan die een kind verloren. En het is totale onmacht. Het is totale onmacht dat je dat soort van onnozel tijd begint te zeggen. Hè?
Absoluut, absoluut. En ik kan een geheim verklappen. Ik zie elke dag ouders en nog altijd heb ik het moment dat ik denk, wat zeg je hier nu op?
Moet je het zeggen?
Voilà, dat is het. Hè. Dus gewoon eigenlijk er zijn en mogelijkheid geven om erover te praten en om om te luisteren, nabij zijn, is eigenlijk vooral het allerbelangrijkste.
Ja.
En als je iets wilt zeggen en je weet het niet, gewoon zeggen, ik weet het eigenlijk niet.
Ja, maar dan moet je op zijn minst al het onderwerp ter sprake durven brengen, hè?
Ja, uiteraard, hè. Ja. Ja.
Ja, want gewoon niks zeggen en het helemaal negeren,
ja, dat valt is het verschrikkelijkste.
Ja,
ja, mensen die u negeren of die zien u in de supermarkt. Oh, rap de andere rayon pakken, want die mama loopt daar rond. Ja. Dat is het meest pijnlijke. Ja. Want dat is helemaal u geen erkenning geven voor wat
het
overkomt.
Maar ook dat is ongemak, hè? Je denkt van, moet ik die wonden nu terug openen, daar en dan in de supermarkt.
Ja, want die mensen willen keihard over hun kind spreken. En dat is de grote misvatting. Hè. Laat ons er vooral over zwijgen. Zal ik het ter sprake brengen? Zal ik die naam nog eens noemen? Ja, alstublieft. Hè.
Ja, maar daar speelt ook een tijdsverloop. Hè. Op het moment dat het net gebeurd is, is het al lastig om het ter sprake te brengen.
Ja.
Maar dan is het zo acuut dat je wel moet. Ik bedoel, als welk woord moet ik gebruiken? Niet als ouder, maar als aanwezig in de begrafenis bijvoorbeeld.
Ja.
Maar dat blijft een hele tijd moeilijk.
Ja.
De omgeving vergeet dat verdriet uiteraard veel sneller dan de betrokkenen. Die vergeten het nooit. Na 3 weken, na 3 maanden, na 3 jaar... Hoe lang duurt dat je het...
Altijd.
Ja, natuurlijk.
Altijd.
Ja.
Zoals hij dat u net vroeg aan mij, mag ik beter ter sprake brengen? Yes, eindelijk, go. Allee, het is zaterdagochtend en ik mag nog eens over mijn zoon praten. Zalig.
12
jaar. Ja.
Ja, geweldig.
Ik moet eerlijk bekennen, ik heb vorig weekend op een feestje een overlijden terug ter sprake gebracht. Een vriend van mij, die scoutsvriend, 18 jaar geleden. Hij was 18 toen hij stierf, 30 jaar geleden.
Ja.
En vastgesteld, het is 30 jaar geleden dat we het er nog over gehad hebben.
O, zot
met zijn broer. Van, laten we het zo gewoon nog eens doen. En ik heb mij heel de rest van de dag nadien afgevraagd, heb ik daar goed aan gedaan of niet?
Ah, ja. Dat heb jij goed gedaan. Want het ding is...
Ik was daar niet zo zeker
van. Ja, maar hoe erg is dat eigenlijk... Hè, een persoon die zo belangrijk was voor die vriend,
ja,
hè, dat is een broer, dat
ja,
daar 30
ja,
jaar
voor
lang...
Ons ook,
hij, voor hem is dat elke dag realiteit.
Mm. Ja.
En dat daar 30 jaar niet over gesproken wordt. Hoe zot is dat?
Is dat niet een stuk persoonlijk? Ik ben mijn moeder verloren toen ik 12 was.
Ja.
Dat is aan de omgekeerde richting. En ik denk dat, moest ik aan mijn moeder gevraagd hebben van wat ze zou willen, ik denk dat ze wel zelf zou willen gegaan zijn. Maar ik heb daar jarenlang niet over gepraat.
Ja.
Ik praatte daar niet graag over. Ik had ook niet graag dat mensen daarover naar mij kwamen, omdat het antwoord niet duidelijk was.
Ja.
Ik geef u absoluut gelijk. Ik denk, zeker kinderen, als je dan 12 jaar bent, die komt terug op school. Die kinderen, die weten niet hoe ze zich moeten gedragen. Ja. Dan word je inderdaad genegeerd en dan word je heel snel puber en harder. Maar het is wel voor veel mensen, denk ik, anders. Ik heb daar 10 jaar lang over gezwegen en ik wou ook niet dat men daarover praat. Ik ben met u akkoord dat praten de veel betere optie is. Maar ik denk dat wel dat afhangt van persoon tot persoon.
Er is nuance. Hè. Ik ben altijd heftig in mijn strijd. Maar er is zeker nuance. Misschien moeten we dat gewoon een keer vragen aan de ouders. Hè. Is dat oké voor u dat we dat ter sprake brengen?
Ja.
Hè? En durf dat vragen. Van, ik wil er eigenlijk iets over zeggen, maar is dat oké voor jullie? Voilà. En ze zullen wel antwoord geven.
Ja,
hè. Het is een ja.
Het is grappig dat je het woord misschien gebruikt. Want helemaal vooraan in het boek staat... In dit boek staat 151 keer misschien en 149 keer vaak en 97 keer soms.
Ja, voilà, dat is een antwoord op uw vraag.
Ja, ja, dat voor iedereen echt helemaal anders is.
Maar ja, het is zo anders. Hè. Natuurlijk, ik denk, hey, een kind verliezen of een moeder verliezen en dan op 12-jarige leeftijd. Je ziet dan op een kind van op 12-jarige leeftijd dat eigenlijk zijn identiteit en wil ergens bij horen. Hè. Dus en anders zijn op dat moment is heel raar.
Ja.
Dus dat is, daar zit eigenlijk al een kleine nuance.
Het is een compleet andere situatie.
Het is,
zeker.
Maar natuurlijk, het is kei belangrijk dat je die nuance legt, want iedereen is anders. Hè. Wij zien binnen het Berefonds dagelijks ouders en elke dag ontmoet ik mensen die ik van denk van wow, deze heb ik ook nog niet gezien. Hè.
Nee.
Of het is toch nog een klein beetje anders. Want iedereen is anders opgevoed, heeft een andere relatie, komt uit een andere context, diverse culturen, heeft kinderen met zorg misschien nog in het gezin of net niet, heeft al kinderen, heeft nog een kinderwens. Het zijn zoveel factoren die bepalen hoe dat je er ook een stuk mee omgaat.
Ja. In het boek proberen jullie op basis van die rijke ervaring toch een aantal patronen te zien in de hoop om mensen te helpen. En er tegelijk bij zeggen, het kan ook zijn dat het helemaal anders is. Ja. Leeftijd is er inderdaad één van, hè? Of hele jonge kinderen bijvoorbeeld. Dat is nog zo'n vraag, hè? Van als er echt piepjongere kinderen nog in het gezin rondlopen.
Ja. Broertjes en zusjes.
Broertjes en zusjes, moet je die dingen bespreekbaar maken? Moet je het wel benoemen, niet benoemen?
Ja, benoemen. Ja, gewoon ja. Eerlijk zijn duurt het langst. En dat is het. Hè. Wij willen onze kinderen in onze ouderrol heel vaak beschermen. Hè. Zijn ze gevallen? Oh, niet wenen. Hè. Het komt wel goed. Hè. Maar we moeten hier durven over spreken. Want die kinderen, het is niet omdat ze jong zijn, nog weinig woorden hebben, taal hebben, om... Hey, daarover te praten, dat zij op andere momenten, in andere levensfases, andere vragen beginnen stellen. Wat is daar gebeurd? Is mijn broer of zus begraven of gecremeerd? Hey, wat was die situatie? Die gaan die vragen stellen. Hey, die voelen ook wel dat er iets is. Hey, er is een mooie getuigenis in het boek van Kim, die Leon verloren is, een stuk van een tweeling, waarbij dat eigenlijk Maurice... op eenjarige leeftijd met zijn handje elke avond door het spijlenbed reikt naar het andere bedje. Waar is die? Die is 1 jaar. Die kan nog niks zeggen.
En beseft dat bedje naast mij is leeg, ja. Er klopt iets niet.
Voilà. Ja. Hey, dat is leeg, dat is fysieke leegte, maar dat is ook... Als kind voelde ook in je gezin dat er iets raar is. Hè? Er is ineens verdriet, er komen andere mensen baby's zitten, je moet altijd weggebracht worden. Hey, of zo. En er zijn heel veel dingen die gebeuren. Er worden geen fritten niet meer ineens gegeten op vrijdagavond, want dat is traditie. En zo zijn er hele kleine dingen die erin sluipen, die voor kinderen soms moeilijk te plaatsen zijn en heel veel vraagtekens geven. En dat is net het moeilijke. Vraagtekens, als kinderen beginnen vraagtekens in te vullen, is vaak de situatie nog erger dan dat de realiteit is.
Ik las ook, en dat is grappig dat je dat zei, Matthias Dobbelaere-Welvaart, ja, als 12-jarige, hè, van je komt met verlies, heb je te maken dat tieners bijvoorbeeld dat dan inderdaad wegstoppen. Van, ik wil het niet geweten hebben, want dan val ik op in de groep. Ja. En dat is het laatste wat je wil als tiener.
Ja, voilà. Niet allemaal. Hè. Het boek is natuurlijk ook wel soms een beetje zwart-wit. Hè.
Heel getuigenissen in die dat allemaal nuanceren. Hè. Maar, mensen ja, voilà, heel verschillende
het is
verhalen.
Dat, het is heel... Maar... Ja, veel tieners willen er gewoon ook bij horen. En anders zijn, omdat je broer of je zus overleden is, dat is niet doorsnee, hè.
Nee.
Een beetje raar.
En dan maak je de rest van de groep ook weer ongemakkelijk.
Voilà. Ja. Dus die willen dat niet. En dat kan een reden zijn. Misschien. Ja. Soms.
Nog veel ouder. Grootouders. Dat is een heel...
Ja, het is uiteindelijk het grootste hoofdstuk in het boek geworden.
Ja, is het waar?
Ja, want die grootouders, dat is toch zo moeilijk om te zien. Okay? Wij zien vaak ouders die komen met steun van hun ouders, hè, dus de grootouders. En die zwijgen altijd. En het is vaak als de ouders naar het toilet lopen, als ik dan vraag van, en hoe is het nu met jullie... dat de tranen komen en dan zijn ze al om het zakdoeken pakken van ik mag dat hier niet laten zien. Hè. Stel je voor dat mijn dochter of mijn zoon ziet dat ik ook nog emotie heb. Ik moet mij sterk houden, ik moet mijn ouderrol opnemen. Ik moet zorgen voor u. Hè. En dat is heel moeilijk, hè, want die cijferen zich heel vaak weg.
Ja, het is een dubbel drama.
Ze zijn een kleinkind kwijt. Ze hebben heel veel verdriet.
En ze zien het verdriet in hun kind.
Ja, het verdriet van hun kind. Allee, ik denk dat iedereen die kinderen heeft, weet als je kind verdriet ziet hebben... Dan breekt er iets in jezelf. Hè? Dus dat is super moeilijk.
Ja. En dan moet je kiezen van inderdaad jezelf wegcijferen of je kind steunen. Maar hoe kan je kind steunen? Je kan niks doen, hè?
Er zijn ook weer opnieuw hetzelfde antwoord. Als die dochter zegt, ik wil afleiding en ik wil naar het shoppingcentrum rijden. En na 5 minuten bedenkt hij zich en zegt, ik wil naar huis. Ik ken dat hier niet aan. Om gewoon te zeggen, oké, we zijn weg.
Ja.
Maar meegaan. Meegaan, er zijn vragen. Hè? Is het oké dat we erover... Ik ben hier voor u. Bevragen.
Dat is ook iets dat vaak terugkomt in het boek, hè? Dat wisselen.
Ja.
Die stemmingswisselingen die de normaalste zaak van de wereld zijn.
Maar ja.
Niet van schrikken. Wat nu misschien niet slecht valt, kan binnen 5 minuten of een uur wel slecht vallen.
Ja. Heel uw identiteit verandert ook, hè. Van iemand die een kind heeft of zwanger is. Hè. Als, ik zal nu zeggen, mama van 2 naar een mama van 1 vallen voor de buitenwereld. Je identiteit is compleet chaos. In verbinding met jezelf, in verbinding met je partner, in verbinding met aan de schoolpoort. Hè. Iedereen zou ineens in een hoekje staan. Oeh, die mama is er, of die papa is er. Wat gaan we zeggen? Alles met je werkgever. Hè. Werk dat je heel zinvol vond. Het kan misschien ineens plots heel raar zijn en zeggen van, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ja, wat is de zingeving van mijn job nog? Ja. Dus alles wordt in vraag gesteld. En dat is heel moeilijk, want je weet zelf niet meer wie dat je bent. En je moet dan eigenlijk nog aan andere mensen gaan uitleggen hoe dat ze naar u
Ja, we moeten naderen. Moeten kijken.
Dus dat is supermoeilijk. En ja, dat is een hele zoektocht. En daar hoort heel veel begrip... begrip van de buitenwereld naartoe te gaan. Van te zeggen, ja, ik kom naar dat feestje. En na 3 minuten zeggen, sorry, ik ga niet komen. Ik heb hier net een reclame van Pampers op tv gezien. En ik ben even helemaal van slag. Of er is het zoveelste geboortekaartje is in de bus gevallen. Of de school van mijn kind, de klas, die is hier net voorbij de raam gelopen zonder mijn kind tussen. Zo zijn er duizenden momenten op een dag waar dat je confrontatie hebt die niet zichtbaar is voor de buitenwereld.
Nee, maar die verdriet kunnen triggeren.
Ja, voilà.
Ja. Ja. Want dat is inderdaad zoiets. Hè. Het voelt heel onheus om 2 of 3 weken na een begrafenis een feestje te organiseren.
Ja,
moet je je vrienden dan uitnodigen, ja of nee? Je weet dat, denk ik.
Ja, er zijn zelfs ouders die, zoals Leon, een dag voor zijn eerste verjaardag, die hebben de Maurice Wasser nog. Hè. Dus die moesten hun eerste verjaardag vieren. Een feestje was
met
er gepland.
Met taart en
taart.
Ja.
Terwijl dat hun kind de dag ervoor... Mm-hmm. Dus dat zijn... zotte situaties, hè?
Ja.
En waar dat je u als ouder echt zegt van oké, wat moeten we hier doen?
Ja, verschil tussen mannen en vrouwen is ook een hoofdstuk in het boek. Hè?
Er zijn ook boeken over geschreven, Mars en Venus en zo van die.
Ja.
Maar het cliché, het is natuurlijk zwart-wit, er is grijs, hè? Maar ja, dat is natuurlijk wel zo, hè? Vrouwen willen, ik kan ook goed babbelen, hè? Vrouwen willen heel vaak praten. En terwijl dat vaak mannen het vaak anders aanpakken, andere copingstrategieën hebben.
Ja.
En dat zorgt soms wel voor internationale problemen. Ja,
ja ook dat nog. Maar ook dat helpt het boek dan om te begrijpen. Hè? Al die aspecten zitten er echt wel in. Het rouwt in jou, heet het.
Ja.
Ik neem aan dat een deel van de opbrengst naar het Berrefonds ook gaat. Hè?
Ja, 5 euro per boek gaat naar het Berrefonds. Ja.
En in de warmste week zal er ook een hoop acties voor jullie wel zijn. Christine van den Olen, ja, het is echt een heel mooi boek. Dank je wel.
Dank je wel. Interne keuken.